Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de macht van tech. En die macht wordt de laatste tijd negatiever bestempeld. De documentaire The Social Dilemma op Netflix heeft onze ogen verder geopend. Want als zelfs de techmakers van het eerste uur kritisch zijn op wat ze destijds hebben gecreëerd, dan geeft dat geen lekker gevoel. De kern, sociale media zijn verslavend, duwen ons in een bubbel en zijn een gevaar voor de democratie. En de vraag nu is, wat is vanuit dit gegeven de next step? En kunnen we dat aan de techsector zelf overlaten, maar ook hoe houden we, nu er steeds meer frictie is, het goede van technologie voor de wereld vast. En daarover praat ik deze week met de hoofdrolspelers. Vandaag is Constantijn van Oranje. Hij is speciaal gezant van TechLiep, mijn gast. En vanuit die rol is hij natuurlijk de ambassadeur voor onze tech- en start-up scale-up wereld. Van harte welkom. We hebben afgesproken dat u het fijn vindt om te tutoyeren. Dus ja. Ik ga bij deze over naar de je. Die negatieve macht die nu zo naar voren komt door die documentaire, stoort dat jou?
Nou, je moet het veel specifieker maken. Het gaat hier om social media. En het gaat om het businessmodellen van social media waar je niet voor betaalt en die reclame moeten opleveren. En daar zijn zeker veel problemen mee, ja. En ik vind het alleen raar dat het altijd tech genoemd wordt. Want tech is van alles. Philips is tech, ASML is tech. Takeaway is ook tech. En dus voor mij is het een veel breder begrip. En als het overslaat, zeg maar dat negatieve overslaat naar andere gebieden waar mensen gewoon voor diensten betalen, waar het eigenlijk gewoon meer traditioneel gebeurt, dan stoort me dat wel. Maar over het algemeen hebben mensen wel, is het wel duidelijk dat het hier gaat over social media.
Ja, dat zei ik net ook, hè. Social media zijn verslavend, duwen ons in een bubbel en zijn een gevaar voor de democratie. Ik moest toch even, als we het toch even over big tech hebben, moest ik toch denken aan een interview een aantal jaar geleden. 2014 kwam ik tegen een interview in het Leids Universitair Weekblad Mare. En daar doe je de volgende uitspraak. Big data bevindt zich nog in de incubatiefase. Het kan uitgroeien tot een monster of juist tot een messias. En wat is het geworden nu zes jaar later?
Heb ik dat gezegd?
Ja.
Wow, je hebt goed je onderzoek gedaan.
Ja, samen met
Ik denk... Ik weet niet of je nog een monster, nog een messias. Ik denk dat we nu ook weer big data voorbij zijn. We hebben nu natuurlijk kunstmatige intelligentie. Maar als je kijkt wat er nu alleen al in de coronacrisis is, hoe big data analyse en kunstmatige intelligentie ook helpt om veel sneller vaccins te identificeren en waar het bijdrage kan leveren echt aan het oplossen van problemen waar het daarvoor gewoon niet mogelijk was, ook omdat we computercapaciteit niet hadden en de analytische vermogen niet hadden, denk ik dat over het algemeen een positieve bijdrage heeft geleverd.
En als we dan toch eventjes naar die documentaire kijken, de Social Dilemma, want ik neem aan dat je het ook met het gezin thuis hebt gekeken. Jullie praten ook veel of tech?
Ik heb alleen gekeken.
Alleen gekeken? Ja, oké. Okay. Ja. En wat viel je op?
Als je dat met je kinderen wil kijken, over het algemeen haken ze dan af.
Ja. Ik heb trouwens ook nog een plan om met de kinderen te kijken. Dat is ook nog niet gelukt. Dus
nee, ik denk dat je als je het de kinderen wil laten zien, dan moet je het op een andere manier doen. Want dit was wel heel erg vooral mannen die een verhaal vertellen. Dat is niet zo boeiend voor de kinderen. Dus als dat de doelgroep was geweest, dan hadden ze misschien het iets anders moeten opzetten.
Ja, maar toch, je hebt zelf wel gekeken. Wat viel je op?
Nou, het verbaasde me niks. Dit is natuurlijk dit is de wereld waar we nu in leven. En als je gratis diensten krijgt, dan betaal je, dat zeggen ze ook heel duidelijk, hè, dan betaal je ervoor. Je betaalt met je data en met je persoon. En wat geloof ik wel onderschat wordt, is hoe deze bedrijven je in die bubbel duwen. Mm-hmm. En je dus eigenlijk door je voorkeuren steeds meer van je voorkeuren krijgt. Dus dat je veel minder andere soorten informatie krijgt. Dus die link die wordt gelegd met het gevaar voor de democratie en polarisatie en dergelijke, ja, die is wel heel reëel. En daar moet, dat is ook best wel zorgelijk, ja.
Ja, want geef eens aan wat je dan ziet en waar je ook zelf zorgen over maakt.
Nou ja, ik zelf ben me erg bewust dat je ook altijd naar andere standpunten moest luisteren. En het gekke is, je denkt dat je van heel veel bronnen als je op internet als dat je hoofdinformatievoorziening is, dan denk je dat je van heel veel bronnen informatie krijgt. Maar als blijkt dat daarachter een algoritme is die jou eigenlijk op je voorkeuren bedient, dan blijkt dat die bronnen helemaal niet zo divers zijn. En nu kies je niet meer. Vroeger kon je kiezen. En ik neem de Volkskrant en ik neem de Telegraaf en misschien nog en nog wat andere bronnen. Dan wist je ongeveer wel waar het nieuws vandaan kwam. En dat weet je niet meer. Dus je denkt misschien dat je heel breed belezen bent. Ondertussen word je langzaam in je bubbel geperst.
En dan zit ik even, want ik weet dat jullie ook met jullie drie tieners, hè, jullie praten ook over tech en over social media. We hebben ooit samen een mooie televisieportret kunnen maken voor RTL. En daar kwam dat ook aan de orde. Hoe praat je dan, ze hebben niet gekeken met jou, maar praat je daar dan wel over met de kinderen?
Ja, wel, maar het gaat ook meer over hoeveel schermtijd heb je. En bijvoorbeeld bij de ene is het weer veel meer gaming. Dat is een heel andere uitdaging. De volgende is het meer social media. En weer een ander is het vooral filmpjes. Dus je kan ook, en dat wordt je helemaal niet in genoemd. Netflix is zelfs degene die deze serie heeft gemaakt. Maar de verslaving aan Netflix, die is natuurlijk ook gigantisch groot. En dat lijkt weer veel meer op de oude televisieverslaving dat toen ik een kind was. Dat ze zeiden van, kinderen zitten veel te veel achter dat scherm. En ze zijn te weinig aan het sporten. Nou, en dat is een hele herkenbare probleem voor ouders.
Ja.
En nu is het dan, ze worden die schermen voor andere dingen gebruikt. Maar
en begrenzen jullie dat dan?
Nou ja, tot op zekere hoogte. Maar ja, als je via diezelfde schermen ook je school moet doen, en het is ook je magister. Je hebt dus en je huiswerk. En zeker nu in corona, waar er heel veel meer ook digitaal onderwijs wordt gegeven. Het zijn allemaal dezelfde schermen. Dus je kan niet een laptop of een telefoon wegnemen. Want dan neem je ook weer een toegang tot informatie die nodig is voor school. Dus het wordt wel een stuk moeilijker.
Het is moeilijker. Ja. Toch heel veel wijsheid zit vaak in de mensen zelf. Dus toch maar eventjes terug weer naar dat interview van een aantal jaar geleden. En daarin zeg je, technologie neemt mensen veel uit handen, en daardoor wordt ons weerstandsvermogen en de flexibiliteit aangetast om met onbekende situaties om te gaan. De mens als eenheidsworst die slechts wordt bediend en zonder mobieltje echt helemaal onthand is. En juist dat onbekende daagt ons uit, want dan verzinnen we plots allerlei oplossingen.
Ja.
Dit is toch ook het echte menselijke dilemma wat erin zit.
Ja, en dat vind ik ook wel weer interessant in het social dilemma in die film, is dat je de hele tijd wordt getrokken door je telefoon. Dus het is niet meer dat je telefoon, dat je zelf bepaalt wanneer die telefoon wat doet. Nee, maar doordat die zoomt of doordat die piept en dat die continu jou een dopamine shot geeft. Van je bent bang dat je wat mist, ik ga dat ding oppakken. En dat heb ik toen, ik weet niet, in dat interview, ik denk 2014. Had ik dat misschien nog minder voor ogen. Maar het is wel zo, toen was het meer zeg maar het internet. Hè, en je hebt een search engine. Dus je hoeft niks zelf meer te weten. Je kan altijd binnen een paar seconden kan je aan informatie komen. En het feit dat je dingen weet, dat je een referentiekader hebt, dat geeft je ook de ruimte om dingen in te schatten. Als je alles continu moet opzoeken en je het niet zeg maar als referentiekader ook bij je draagt, betekent dat je veel kwetsbaarder bent. Ik denk dat was toen meer het issue.
En zie je dat dan nog steeds zo, of denk je dat het veranderd is?
Nou, ik denk dat versterkt is nog. Want als ik zie de generatie van mijn kinderen, die delen alles. Dus in plaats van te verwerken, wordt alles meteen gedeeld. Emoties worden gedeeld, zorgen worden gedeeld, blijdschap wordt gedeeld. Eindeloos geretweet, maar zij gebruiken geen Twitter. Gebruiken dan Instagram of
Snapchat, TikTok, ja.
En dat is een andere manier van met emoties en gedachten omgaan. Dus dan moet je een keuze maken in plaats van dat je gewoon kiest. Of even overweegt. Nee, dan wordt aan vrienden gevraagd van, god, moet ik dit jasje aantrekken? Moet ik dat jasje aantrekken? Ja. Wat vinden jullie ervan? Nou, dan krijg je meteen binnen een paar seconden krijg je feedback van 30, 40 mensen over welk jasje je moet aantrekken. Nou, dat was dat. Dat
was bij mij. Nee. En gelukkig ook, want we weten ook dat kinderen, tieners, met name ook meisjes, soms daar heel onzeker van worden, van het liken en onliken. Ja. En dat zie je natuurlijk ook wel in die documentaire. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Want dat is toch wel, dat heeft, vind ik wel, die documentaire wel blootgelegd. Ik ben met je eens, het is maar één aspect van de tech. Dus we moeten dat niet allemaal door elkaar halen. We gaan straks ook over die andere aspecten. Maar hoe moeten we daar nou mee omgaan? Waar ligt de oplossing nou?
Nou, daar ben ik ook geen expert in. Nee. Zijn we allemaal, denk ik, ervaringsexperts. En gek genoeg zijn kinderen zelf ook niet, volledig gemanipuleerde, beschermingsloze wezens. Ze zijn uiteindelijk ook best slim. En die hebben ook door hoe je daarmee mee omgaat. Dus je ziet dat daar ook een soort van etiketten zich ontwikkelen. En dat ze elkaar ook ondersteunen. Het gaat niet alleen maar over jezelf verheerlijken. Er wordt ook wel op een aardige manier tegengas gegeven. En mensen worden ondersteund. Dus het is wat subtieler. Als je als ouder probeer je dan een beetje misschien over de schouder mee te kijken. Maar uiteindelijk zie je dat in de meeste gevallen kinderen gewoon heel normaal met elkaar omgaan. En het is misschien niet zoals wij het deden. En het is misschien wat excessief met alle likes en zo. Maar de meesten gaan er best gewoon normaal
mee om. En in onze tijd hadden we ook natuurlijk weer dingen. Dus we moeten het ook niet overdrijven.
Ze maken mooie filmpjes, ze delen leuke dingen. En dus prima eigenlijk. Er zit ook heel veel leuks bij.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. Morgen spreken we met Victor Knaap van het digitale bureau Media Monks. En vandaag is Constantijn van Oranje mijn gast. We haalden het al eventjes aan, de polarisatie, ook de mogelijke tweedeling die ook wel door tech kan ontstaan. Dat zagen we natuurlijk ook terug in de social dilemma. Die algoritmes die ervoor zorgen, en dat gaf jij net ook al aan, dat we in onze eigen bubbel belanden, dat we niet met andersdenkenden in contact komen. In 2017... bij de uitreiking van de Prins Klausprijs riep je als op tot verbroedering en tot elkaar meer zien en in dialoog met elkaar gaan om dit probleem ook weer te overbruggen wat is ontstaan door tech.
Nou ja, je zegt tweedeling. Ik denk dat het meerdeling is. Ik denk dat iedereen in zijn eigen bubbel zit. En ook in verschillende persona. Als je hebt misschien je wetenschappelijke bubbel. Of je hebt je mediabubbel. Of je hebt je professionele bubbel. Je hobbybubbel. En daarin raken we of mogelijk geïsoleerd. En dus af en toe moet je ook over die schuttingen van die schermen heen kijken. En gewoon met elkaar in contact treden. En ik denk ook, en dat is wel heel leuk. Nou, het is grappig dat je het Prins Klaus Fonds erbij haalt. Dat is altijd een kijkje op een volledig andere wereld. Waar we normaal gesproken niet veel mee te maken hebben. Gewoon cultuur, hoe die beleefd wordt in Afrika. En dat gaat over traditionele cultuur, maar ook hele moderne cultuuruitingen in dans en in muziek. En die mensen hebben toch een ander perspectief dan wij. We hebben een heel westers beeld. En als wij denken dat we zo gepolariseerd zijn en zo, dan zeggen zij, nou ja, is vergelijkbaar met wat wij hebben meegemaakt, valt allemaal wel mee. En dus dat nodigt je al iedere keer uit om met een ander perspectief te kijken naar diezelfde werkelijkheid. En ik vind dat een verrijking.
Ja, en wat moeten we dan vanuit die verrijking leren als we kijken in de tijd waarin we nu leven en hoe we in tech toch tot een multideling, want dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, niet een tweedeling, want daar heeft iedereen het heel vaak over. Een multideling, dat lijkt me ook wel heel gefragmenteerd worden dan.
Ja, maar kijk, technologie heeft ook heel erg gedemocratiseerd. Je kan nu vanuit de hele wereld kan je een bedrijf starten. Je kan vanuit de hele wereld kan je een mening beïnvloeden. Of kan je een actiegroep opzetten en andere mensen bereiken. En je gemeenschap is niet meer aan landsgrenzen of aan regio's gebonden. Je kan eigenlijk wereldgemeenschappen. Dus het heeft die kansen ook. Dus het is dus belangrijk dat je continu zelf op zoek gaat naar die andere mening. En naar jezelf een beetje uitdagen. Dus iedere keer dat je denkt van dat je het allemaal zeker weet, nou, dan is het goed om eens met iemand te praten die een wat ander beeld heeft. Daarom ben ik altijd een enorme voorstander voor diversiteit. En diversiteit op allerlei verschillende vlakken. Omdat je daarmee continu weer je eigen vooringenomenheden, weerspiegeld ziet.
Ja, en daar maak je ook een heel treffend punt. Want er is nu in de Verenigde Staten deze week een documentaire gelanceerd, Code Bias. Yep. Door een zwarte Amerikaanse onderzoeker die eigenlijk erachter is gekomen dat de technologie haar op sommige punten als zwarte vrouw niet herkent.
Ja.
En dat is natuurlijk even los van de bubbels waar we in terechtkomen. Dat is natuurlijk ook wel, want we gaan straks zeker over die krachten ook van tech praten. Maar dat is wel een probleem.
Nou, dat is zeker een probleem. En een code bias is een bekend probleem. En daarom moet je ook als je een moet je ook zorgen dat je als jij algoritmes schrijft en zo, dat die teams van een diverse achtergrond zijn. Want zeker als je klantengroep natuurlijk ook divers is. Want anders dan sluipen er altijd vooringenomenheden in. Zo zijn we nou eenmaal geprogrammeerd als mensen. Wat ons bekend is, dat is de wereld waarin we zitten. En dat vertalen we dan naar de voorkeuren die we aan zo'n programma meegeven. En in die voorkeuren kunnen dus echt wel problematische keuzes gemaakt worden die ten koste gaan van een bepaalde groep. Het kan of zijn vrouwen, omdat het alleen door mannen gemaakt wordt, of omdat mensen van kleur niet erkend worden. Alleen al, hè, dat was er eentje over bij gezichtsherkenning bijvoorbeeld. Ja. Of er zijn vrij bekende gevallen waarbij het algoritme gewoon alleen maar uitgaat van witte gezichten. En daarmee niet een onderscheid kan maken en dus ook niet goed functioneren. En dan denk je, hoe kan dat toch gebeuren? En blijkbaar zitten we zo in elkaar. We denken gewoon vanuit onze eigen wereld. En daarom is het belangrijk dat je die wereld iedere keer een beetje opengooit en dat je dus meer perspectieven toelaat.
Ja, ik heb het zelf, ik heb het gisteren ook al eventjes genoemd, maar nog even kort, bij een groot bedrijf hier in Nederland, waar ik dus niet door de tourniquet kwam, omdat die mijn grote haar niet herkende, want dat zag je aan voor twee personen. Ja, dan, en iedereen ging dus vloeiend door die tourniquet heen. En ik ging erin en dan ging zo een beetje draaien. En dan vloep, dan spuugt hij er weer uit. En er kwamen allemaal mensen op een gegeven moment bij. En uiteindelijk de specialist die zei, dit is het probleem.
Dus wat heb je toen een badmuts op gedaan?
Ik dacht, uiteindelijk ben ik er doorheen gekomen. Maar het geeft wel de ernst aan ook. En dan vraag ik me wel af, heeft de techsector dat nou voldoende, dat besef? En komt er ook al voldoende verandering vanuit die wereld?
Nou, dat laatste weet ik niet. Het besef is er zeker. En het is natuurlijk niet alleen tech. Hè. Het is als je kijkt naar het testen van veiligheid in auto's bijvoorbeeld. Het gaat in de medische sector. Dat blijkt dat medicatie niet getest wordt op vrouwen. Ja. En waardoor vrouwen echt een significant hoger risico lopen bij bijvoorbeeld bepaalde hart- en vaatziektes. Omdat de medicatie niet goed aansluit. Nou, dat soort dingen zijn echt zorgelijk. Dan is in die zin tech misschien nog wat minder. Maar als je nu ziet hoe belangrijk algoritmen worden en kunstmatige intelligentie. En als daar die vooringenomenheden ingebakken zitten, is dat natuurlijk heel problematisch. Ja. Maar het is wel erkend. En ik geloof, als je kijkt ook de Europese Commissie, werkt ook aan regelgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie. En het is ook een bekend fenomeen binnen de developerwereld. Maar hoe je dat dan organiseert, dat is een andere. Ja. En dat betekent dus ook dat in die tech, grote techbedrijven, dat diversiteit gewoon een cruciaal punt wordt.
Ja, want dat is het punt waardoor ook die andere perspectieven ontstaan. Dan kan je het ook oplossen.
Ja. Dus het is niet alleen een HR dingetje. Het is gewoon echt heel serieus in hoe je als bedrijf manifesteert en hoe je je klanten bedient.
Ja. Over die multideling of tweedeling of hoe je het ook wil. Wat je ook hoort is dat je toch met het steeds belangrijker worden van de technologie op allerlei vlakken, dus niet alleen social media, dat je ook een tweedeling krijgt tussen de haves en haves not. Hoe kijk je daarnaar? Doen we daar voldoende aan om iedereen goed mee te krijgen? Ik zag bijvoorbeeld een verschrikkelijk verhaal in Amerika waar heel veel mensen geen goede wifi hebben en dat je dus dan met je kind voor online onderwijs mensen 20 minuten gingen rijden om naar een goed wifi-punt te komen, dan in de auto gingen werken. Ja. Die auto hadden ze dan wel, maar oké. Okay. hoe doen we dat in Nederland?
Ja, ik denk dat is echt wel een groot punt. En technologie is niet maakt dat onderscheid niet, maar het versterkt bepaalde trends. Net zoals ik zei, multideling. Dat is maar net wie daar gebruik van maakt. Als je wil polariseren vanuit twee hoeken, dan kan je het ook twee delen, inderdaad. En dat is maar hoe de technologie gebruikt wordt. En in dit geval, zeker als het gaat om hardware en het gaat om wifi-connectie, dergelijke, waar dan een kostenplaatje is, is er het risico dat hoe meer je dit soort technologie nodig hebt, en hoe duurder dat wordt, hoe groter het onderscheid wordt tussen degene die wel de snellere telefoons hebben en wel de snellere computers en wel de snellere wifi en degene die dat niet hebben. En als je natuurlijk al je onderwijs digitaal hebt, je hebt je zorg digitaal, dan zijn dat echt wel dingen waar het risico bestaat dat die tweedeling groter wordt.
Ja. Laten we daar dan straks verder over praten. Want dan praat ik verder met Prins Constantijn over de macht van tech, maar liever nog ook de kracht van tech. Want tech kan maatschappelijk ook heel veel voor ons betekenen in positieve zin. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken die ons inzicht kunnen geven in de macht van tech. Morgen spreek ik met Victor Knaap van het digitale bureau Media Monks. En vandaag is Constantijn van Oranje mijn gast. En voor de mensen die misschien net inschakelen, we hebben afgesproken om te tutoyeren. En we kennen elkaar ook persoonlijk, dus vandaar ook dat we dat op deze manier zo doen. We hadden het voor de break al eventjes over die multidimensionale, maar ook die tweedeling, die kloof tussen de haves en de haves not, als het gaat om de technologische revolutie bijbenen. Hoe zouden we dat nou goed kunnen doen richting de toekomst, dat we al die mensen gaan meekrijgen?
Nou, ik denk dat het sowieso in de opleiding heel belangrijk is. Het is niet alleen mensen die nieuw de arbeidsmarkt opkomen, de juiste skills hebben om hierin mee te gaan, maar ook heel veel mensen die door de grote transities die we nu zien, en dat is niet alleen maar digitaal is ook een belangrijke, die andere vaardigheden nodig hebben. En je ziet dat heel veel mensen aan de ene kant hun baan verliezen, maar dat er heel veel vacatures openstaan. Dus die transitie, de reskilling, zoals we dat dan noemen, en ook het ondersteunen van de organisatie die trainingen aanbieden om mensen nieuwe vaardigheden te geven. Ik denk dat heel belangrijk is.
Dus zorgen dat ze de vaardigheden hebben. Want ik zei net, de scale en startups, die doen het natuurlijk goed. Dat is een goed klimaat. Ja. En dat kan misschien altijd nog beter. Kunnen we het straks nog even over hebben. Maar die traditioneel opererende bedrijven, die beginnen denk ik wel een beetje een probleem te krijgen. Zeker nu corona nog meer een boost geeft aan dat digitale.
Ja, ik denk dat wat je ziet, en dat speelt ook al lang, dat er een heel aantal grote transities gaande zijn. Dus je hebt de energietransitie, maar je hebt ook een transitie op het gebied van voedsel. Je hebt een transitie nu op het gebied van hele mondiale supply chains. En natuurlijk digitalisering door corona heel erg duidelijk geworden, dat allerlei processen nu digitaal moeten. En dus je ziet dat de techbedrijven enorm gegroeid zijn in deze fase, omdat zij toch beter geëquipeerd zijn voor deze tijd. En dat is inderdaad voor heel veel bedrijven levert dat de vraag op van hoe gaan we ons organiseren als deze trends zich allemaal nu versneld doorzetten. En dat betekent dat je businessprocessen moet omgooien, dat je misschien andere skillsets nodig hebt. En dat is dat is natuurlijk een hele grote uitdaging.
Ja, en maak je daar dan zorgen over?
Nou, nee, maar ik maak me er geen zorgen. Ik moet me focussen op de start- en scale-ups. En die zitten over het algemeen meer op die trends. Omdat ze proberen natuurlijk iets veel beters te doen dan wat er al is. Je hebt natuurlijk als start-up of scale-up heb je eigenlijk geen kans om te concurreren tegen grote bestaande bedrijven binnen. Als je precies hetzelfde zou doen wat zij doen. Want ze hebben alles al geoptimaliseerd en hebben alle contacten al en klanten en zo. Dus je moet iets nieuws doen of je moet inzetten op een trend die je ziet ontwikkelen, waar die grote bedrijven nog niet op zitten. Dus over het algemeen zijn start- en scale-ups iets beter voorgestudeerd in die nieuwe wereld dan deze bedrijven. Dus ik maak me dus
geen zorgen. Maar ik weet dat je natuurlijk ook wel heel maatschappelijk bewogen bent en ook gewoon naar heel Nederland kijkt en naar al die bedrijven. Dus wat zou je advies zijn voor traditionele bedrijven die daar nu gewoon mee worstelen?
Ja, erken het ten eerste. En dat ten tweede omarm het. En zorg ook dat je je openstelt voor alle partijen. Dus ook start- en scale-ups die misschien wel oplossingen hebben. Ga ermee samenwerken. Maar dat betekent dus een vrij significante cultuurverandering binnen bedrijven. Dat ze van vaak gesloten structuren naar open structuren moeten. Ook een ander ding is arbeid, medewerkersparticipatie. Laat medewerkers mee participeren in het succes van je bedrijf. Er zijn allerlei dingen die kunnen veranderen, maar ja, dat moeten die. Ik neem aan dat die bedrijven allemaal goede managers hebben en goede medewerkers. Dus en als ze het maar bewust zijn dat dit een grote uitdaging is, dat is dat zij
en dat gewoon gaan doen.
Transitie wel gewoon gaan inzetten.
Ja.
Ja. En als je het niet, het is een beetje de vraag van hoe urgent wil je het laten worden? En want dit is natuurlijk speelt ook al veel langer. Mm-hmm. En COVID is nu tussendoor gekomen, heeft alles op scherp gezet. Maar er waren natuurlijk al bedrijven die hier wel heel erg op inzetten op die veranderingen. En anderen die eigenlijk een beetje de kop in het zand staken. Nou, die moeten nu misschien wat versneld het pootje bijtrekken.
Ja, want de wereld gaat nooit meer terug naar hoe het vroeger was. Dit wordt alleen maar verder versneld richting de toekomst. Want misschien is het ook mooi, hè? We hebben de negatieve aspecten ook wel voldoende nu belicht. Wat zie jij als de kracht van tech en wat komt er allemaal nog op ons af, waar al die bedrijven dus en ook de hele samenleving in mee moet?
Nou, ik denk dat je kan zeggen dat, dat technologie is niet meer weg te denken. En als jij nu een bedrijf zou starten, dan begin je niet een traditioneel bedrijf, maar dan ga je beginnen een techbedrijf. Dus wat je ook doet, in welke sector je ook bent, je zal een online presence moeten hebben. Je zal ook op een veel directere manier aangesloten moeten zijn bij je klanten. Er zijn allerlei dingen die je moet doen. Je moet kijken van hoe kan ik een schaalbaar model bouwen en hoe kan ik internationaal actief zijn. Nou, je hebt allemaal overwegingen die eigenlijk heel normaal zijn in de start-up scene. Dus ik denk eigenlijk dat je het niet meer moet hebben over start- en scale-ups als een specifieke sector. Maar dat is eigenlijk de nieuwe manier van hoe je een bedrijf bouwt en runt. Dus bedrijven, traditionele bedrijven, zullen veel meer kijken naar wat zijn dan die businessmodellen waar we naar moeten transformeren. Wat zijn ook de businesspraktijken? Dat zie je dat die bedrijven, wat ze dan noemen, veel meer agile zijn en flexibel. Omdat ze veel sneller kunnen inspelen op de behoeftes van hun klanten. Nou, dat als jouw concurrent dat doet, omdat het een geboren techbedrijf, zal je als bestaand bedrijf zal je ook moeten kijken hoe je jezelf verandert op die manier. En dus ik denk dat Ook dat we eigenlijk gewoon op een andere manier naar de economie moeten kijken. En naar hoe we bedrijven vormen en hoe we bedrijven runnen. En dat dat de boventoon gaat voeren in de komende
jaren. Dus
komende
dat je eigenlijk niet meer wat we steeds doen, de techwereld of de techsector, dat is het eigenlijk
al
niet meer.
Tech.
Alles is tech. En als je dat niet voor elkaar hebt.
Ja, eerst was het software eats everything. Nou, nu het is allemaal tech. Overal heb je data voor nodig. In heel veel dingen zal je kunstmatige intelligentie terugzien. In de supply chains, als het allemaal waar het nog met papier en faxen gaat, zul je zien dat je het daar niet mee gaat redden.
Nee.
Dus en die systemen raken allemaal beter geïntegreerd. En het is een vraag van ga je daarin mee? En als je niet in meegaat, ja, dan ben je er over een paar jaar niet meer.
Ja, we worden wel intussen steeds meer in die wereld gedrukt. Hè? En sommige mensen worstelen daar ook best wel mee met al die Zoom-vergaderingen die we nu moeten doen. Dan zie je opeens dat er toch wel heel veel kan online. Maar mensen worstelen daar ook mee als het gaat over de sociale interactie.
Ja.
Hoe worstel je daar zelf mee? Of worstel je er totaal niet mee? Dat kan natuurlijk.
Nou, ik vind dat de vergaderingen zijn over het algemeen efficiënter. En soms is het te efficiënt, omdat je echt back-to-back soms 10 Zoom calls op een dag hebt. Te weinig ruimte om even wat rust te hebben. Bovendien, serendipiteit is er niet meer. Je komt niet even iemand tegen. Je kan niet even, als je ziet dat iemand misschien het moeilijk heeft, ga je niet even een Zoom call opzetten voor 5 minuten, wat je vroeger na de vergadering misschien even deed, of bij het koffiezetapparaat. Wij hebben wel gezegd, ook bij TechLeap, van we moeten ophouden de hele tijd te zuchten en te klagen over dat het zo is. Het is nu even zo. Laten we proberen om van het thuiswerken daar het maximale van te maken.
Ja.
En er iets goeds van te maken. En vooral te kijken hoe we het in ons voordeel kunnen omzetten. En we hebben één keer een sessie gehad in virtual reality. Dat was heel boeiend. Omdat je dan, en dan sta je met elkaar te praten, en dan zit je in een sociale soort van omgeving. En dan neig je dat je misschien net iets te dicht tegen elkaar komt te staan. Dan voel je echt van oké, nu ben ik in een persoonlijke ruimte.
Oh ja?
Iemand. En dus dan denk je, oh sorry, ik stap even terug. Terwijl het natuurlijk gewoon puur virtueel is. En we hadden 2 weken geleden in Groningen, het was een virtuele ruimte. Dus de,
jij zat in Groningen, of niet?
Nee, de organisatie in Groningen.
Okay.
Dat is de Momentum, de Odyssey Momentum Hackathon. En vroeger was die volledig analoog, zeg maar. Iedereen bij elkaar in de suikerfabriek in Groningen. En nu was het een volledige virtuele ruimte waarin 2000 mensen vanuit de hele wereld gingen samenwerken. Dat hebben ze binnen 4-5 maanden hebben ze het gebouwd helemaal. En daar met allerlei functionaliteiten. En als je daar een tijdje in zit, dan vergeet je een beetje dat je in een virtuele ruimte zit. Dan ga je gewoon met elkaar samenwerken. Dan ga je dingen delen. En daar werkt het gewoon. Dus
je ziet van iedereen een soort virtuele bureautjes waar iedereen aan
zit.
Je
ziet mensen vliegen, je kan mensen opzoeken.
Vliegen?
Je vliegt door die ruimte. En dan kan je iemand een high five geven. Of zeggen van kunnen we even een tafeltje pakken. En dan pak je elkaar. En dan zie je elkaar zo'n beetje zoals in een Zoom call. Gewoon met een gewone video. Maar je kan dus samenwerken in die ruimte. Dus dat was wel weer even een blik in hoe het misschien zich ontwikkelt als we nog heel lang COVID hebben.
Ja.
Ik hoop het niet. Ik hoop dat we ook gewoon weer heel veel fysieke ontmoetingen hebben.
Ik me dus af. Van gaan we dan weer terug naar die fysieke? Want je ziet dat er nu zoveel dingen ontwikkeld worden. En ik zag ook dat interview met Obama en Oprah. Waar ze dus allebei in een ander deel van Amerika zitten. En het lijkt net of ze in één ruimte zitten. Met een chroma key. En je hoort dingen over hologrammen. Ja, dat ik denk van, gaan we echt nog wel terug naar dat fysiek? Of gaan we steeds meer door in dat virtuele?
Nee,
wat denk
je krijgt steeds meer keuzes. Dus waar fysiek werkt. Fysiek had ook heel veel nadelen. Je zat in een auto misschien ergens naartoe. Het kostte veel reistijd.
Slecht voor het milieu.
Ja, je ging voor allerlei dingen ging je in een vliegtuig zitten om elkaar te ontmoeten. Nou, als je dat niet meer hoeft te doen, dan is dat een voordeel. Dus ik denk wat belangrijk is, dat je nu kan kiezen van, wanneer moeten we nou echt bij elkaar zitten? En wanneer is dat belangrijk? Nou, en dan kies je dat.
Ja.
En het moet alleen niet alleen een efficiëntieafweging worden. Het moet ook gewoon een inhoudelijke afweging zijn. Van, en je merkt dat sociale ook heel belangrijk is in een organisatie. In de manier hoe je met elkaar werkt. De cultuur, dat je die deelt. En dat is allemaal wat moeilijker in een tweedimensionaal vlak van een scherm.
Ja, precies. En maar het is wel leuk om te zien dat je dus toch, meegezogen wordt in wat je laatst hebt gedaan. Dat je dan eigenlijk niet meer door hebt.
Ja, en dat zijn. En ik vind het ook wel mooi dat je nu allerlei dingen die we al lang konden, maar niet gebeurde. Dus dat je zorg op afstand, diagnostiek op afstand. Dat je ook. Je hebt allerlei mensen of kinderen, heel veel kinderen zijn thuiszitters, die kregen geen goed onderwijs. En nu zie je dat we allemaal thuiszitters waren.
Ja.
En opeens zie je dat er dus mogelijkheden zijn om mensen gewoon goed onderwijs te geven op afstand. Ook al. En we zijn er nog
maar
niet.
Daar
goed.
Zijn ook weer aandachtspunten.
Absoluut aandachtspunten. Maar en dat is omdat we erin gegooid zijn, gewoon in het diepe gegooid. En nu moeten we juist werken aan hoe we dat kunnen verbeteren. En daar zie ik heel veel potentieel.
Mooi.
Yep, veel plezier.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de macht van tech. Mijn gast is Constantijn van Oranje. En hij is natuurlijk de ambassadeur als het gaat om de tech. Maar we hebben net ook al geleerd. We moeten eigenlijk stoppen met het spreken over de techsector en de techwereld. Want eigenlijk is alles intussen tech. En corona heeft die extra push nog een keer gegeven, omdat we allemaal in die digitale wereld worden gedrukt. Maar om dat toch even nog naar die Nederlandse techsector te kijken, ik haal hem toch maar weer even aan, en de economische waarde. Wordt dat nou voldoende onderkend in Nederland, wat die waarde is, en wordt er voldoende gedaan als het gaat om de steun vanuit de overheid?
Ja, kijk, waar we het over hebben zijn bedrijven als NXP, ASML, Philips. Dat is allemaal tech. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk Adyen en Elastic en Takeaway. Het zijn allemaal techbedrijven. En je hebt de high-tech, je hebt de deep-tech, je hebt agri-food-tech, medical-tech. Alles wordt tech. En ik denk dat er niet te weinig aandacht voor is, maar ik denk dat we moeten begrijpen dat we iets te maken hebben met een andere manier van hoe je bedrijven bouwt. En mm-hmm. dat deze bedrijven, vooral de nieuwe generatie, gewoon in een hele korte tijd opkomen. Dus als je kijkt naar Adyen, is nu 13 jaar oud. En Elastic is misschien, 8 jaar oud.
Ja.
En dus dat je in korte tijd een bedrijf kan bouwen wat op de beurs genoteerd is en vele miljarden waard is. En dat doen wij in Nederland nog relatief langzaam, als je het vergelijkt met hoe dat gaat in andere landen. Kijk naar Slack, is vandaag verkocht, geloof ik, voor 18 miljard euro door Salesforce.
Ja, zeker ook als je naar alle beursgangen kijkt, dan doen wij het gewoon nog niet zo goed. En misschien is daar de kettingvraag van mijn gast van gisteren wel relevant bij. Want onze gasten stellen elkaar vragen. En ik sprak met Constance Scholten van Slingshot Ventures. En zij had de volgende vraag voor je.
Eigenlijk de vraag aan hem zou zijn van hoe zie je de komende jaren voor je? En wat heb je nodig? Wat is de wens die jij zou kunnen vragen aan alle start-up en scale-up ondernemers of betrokkenen die jou verder zou helpen in de missie die je hebt?
Ah, dat is een mooie vraag. Mijn missie is om die start-up en scale-up ondernemers verder te helpen. Dus zij kunnen me helpen door gewoon heel goed bedrijven te bouwen en mensen aan het werk te stellen en succesvol te worden. Dus dat zou nog.
Die ondernemers, die moeten het uiteindelijk doen.
Ja, hun succes is mijn succes. En op het moment dat het zou natuurlijk heel mooi zijn als je geen tech leap nodig had om dit aan te jagen.
Mm-hmm.
En kijk, onze uitdaging zit hem vooral in dat deze manier van bedrijven bouwen, de manier waarop ze gefinancierd zijn, dus het soort van skills die je nodig hebt, die zijn niet, die passen niet in het traditionele MKB, groot bedrijfsleven en dat soort hokjes. En de overheid, het onderwijs, is allemaal op die manier ingedeeld. Dus nu ga je op een andere manier bedrijven bouwen. Je gaat ze anders financieren. En mm-hmm. daar moet je dus, daar moeten mensen meer bekendheid over hebben. En dus mensen moeten opgeleid worden dat ze op die manier moeten ondernemen. Dat ze bijvoorbeeld een financiering niet alleen uit Nederland halen, maar ook uit het buitenland. Dat je heel vroeg in het starten van je bedrijf al een plan moet hebben over naar welke markten je wil gaan. En wij proberen gewoon te zorgen dat die manier van ondernemen veel bekender wordt. Dat mm-hmm. je dat hier net zo snel kan doen als in wijze van spreken Silicon Valley. Want dat wordt je concurrent.
Ja.
En als je dat niet begrijpt en je bouwt hier iets moois en je focust alleen maar op Nederland, dan kan je nog zoiets moois gebouwd hebben. Neem een Hives bijvoorbeeld. Hives liep voor op Facebook.
Ja.
Maar redt het toch niet tegen de concurrentie van buiten. En ze moeten bewust zijn van je concurrent zit niet in een andere stad in Nederland of zit ook niet een andere plek in Amsterdam misschien. Maar die zit misschien wel, komt misschien zelfs wel uit Nigeria. Dat zo breed verspreid is die hele tech-ontwikkeling.
Want daar gaat het ook heel snel, hè, nu?
Het gaat overal heel snel. Ja. Waar je de combinatie hebt van talent en van geld. En ook een aantal andere factoren. Maar neem bijvoorbeeld een landje als Estland, waar je geen grote markt hebt, je hebt geen groot taalgebied en zo. Produceert waanzinnig veel techbedrijven en zo. Waarom? Omdat ze gewoon echt goed georganiseerd zijn. Ze hebben een overheid die daar echt op ingespeeld is. Ze hebben natuurlijk Nokia als grote buur. Die heeft daar veel geïnvesteerd. Ze hebben het Scandinavische gebied waar ook veel geld is voor nieuwe tech. En dat maakt dat je in zo'n klein land in één keer enorm economische relevantie creëert.
Dus dat ecosysteem dat kan hier echt nog wel beter. Want het ecosysteem
is dus eigenlijk heel goed.
Ja.
Als je het vergelijkt met zo'n land als Estland. Maar de focus, we hebben natuurlijk we hebben die focus nog niet op tech. Dat begint nu meer te komen. Maar we zien het altijd nog een beetje van, nou ja, het is een kleine sector. Weet je, er werken 110, 120.000 mensen.
Leuke jonge gasten.
Nee, maar het is de grootste banenproducent. Het heeft de grootste productiviteit. Dus al die factoren die zijn er wel. Maar je ziet het nog niet, omdat het nu nog relatief klein is. Maar dat kan heel snel groeien. En daar moeten we in investeren.
En die investering vanuit de overheid, waar zou die dan in moeten liggen?
Nou, wij denken vooral aan een paar dingen. Eén is dat je het fiscaal aantrekkelijk moet maken voor mensen om te investeren in bedrijven. Mm-hmm. En dat is vooral in de vroege fase. En je wil graag dat ondernemers weer gaan terug investeren in die bedrijven. En dat je dus de belasting uitstelt, zodat ze continu kunnen blijven investeren. Zodat geld in het systeem blijft, dat is één. Twee, heel belangrijk dat medewerkers kunnen meeparticiperen in het bedrijf. Dat je het fiscaal aantrekkelijk maakt om aandelen te krijgen in het bedrijf. Ja. Nou, dat is een wens die we al heel lang hebben. Maar langzaam lijken we die richting op te gaan. Duitsland is ons alweer voor. En Frankrijk en Zweden en allerlei landen.
Want dat is belangrijk om dat talent binnen te halen.
Super belangrijk om talent
binnen
te halen.
Want daar is het tekort, hè? Als het gaat software developers.
Dus binnenhalen en vasthouden. Dat is dus ook het talent van Nederland. Dat je zorgt dat het hier blijft.
Mm-hmm.
Dat is super belangrijk. En dat zijn twee dingen aan de kapitaalskant. En dan moet ik zeggen, samen met Economische Zaken en ook met InvestNL hebben we behoorlijk wat gedaan dit jaar. Er is nu 500 miljoen extra geld voor deep tech gekomen. En dat heeft ook een enorme impuls gegeven. En zo werken we met elkaar samen, dat er meer geld is voor dit soort bedrijven. En dat ook aan de andere kant ook samenwerken met de universiteiten, zorgen dat die technologie sneller in de markt komt. Dat we dat de bedrijven die daaromheen ontstaan ook erg veel meer focus hebben op die markttoegang.
Ja.
En dat die bedrijven bouwen die schaalbaar zijn. En dat we inderdaad de nieuwe ASML's van de toekomst ook nu nog weten te creëren.
Ja, want we moeten echt internationaal veel sterker worden. Willen we daar in dat speelveld. Want als je naar de Verenigde Staten en naar China kijkt, dan weten we allemaal dat gaat ook razendsnel. We hebben natuurlijk de kettingvraag die ook weer doorgaat naar morgen. En dan is mijn gast Victor Knaap van het digitaal bureau Media Monks.
Ja.
Wat zou je hem willen vragen?
Nou, ik weet dat Victor erg bevlogen is over de digitalisering van de overheid. En ik denk ook, ik kan je vinger niet echt opleggen, maar een digitale overheid die zal ook een positievere omgeving creëren voor tech-startups. Daar ben ik van overtuigd. Hoe het precies werkt, weet ik ook niet. Maar dus ik wil eigenlijk van hem weten wat hij zou doen om de Nederlandse overheid echt digitaal vooraan te krijgen. Zoals bijvoorbeeld een land als Estland of Israël of misschien Zweden. Dus wat gaat hij eraan doen?
Oké, hele mooie vraag. Die ga ik met hem meenemen. Want dat is eigenlijk wat wij hier ook nodig hebben. Dat die overheid, nou ja, een beetje lullig gezegd, niet achter de feiten aanloopt.
Nee, dat is, je wil niet dat ze achter de feiten aanlopen. Het is ook voor de overheid heel goed, overigens, om niet achter de feiten aan te lopen. Maar het zou ons enorm helpen als de overheid meer digitaal was, meer tech-savvy. En dit ook zou omarmen, ja.
Ja. Waar fantaseer je over als het gaat om, nou ja, toch maar even, ik noem het toch maar even de tech-wereld, wat we dus intussen allemaal zijn?
Waar fantaseer ik over?
Iets wat we in de toekomst kunnen doen, dat positieve waarvan je denkt van,
over de tech.
Oh, ik hoop fantaseer. Dat ik dat nog een keer ga meemaken.
En dat is nog een stukje aan de, als antwoord op de vraag van Constance. Wat ook heel belangrijk is, dat ondernemers die succesvol zijn weer teruggeven. Dus dat ze hun kennis delen. Dat ze, dat ze niet alleen maar een mooi huis kopen ergens in een mooi oord. Maar dat ze ook blijven ondernemen. Dat ze misschien weer een nieuw bedrijf starten. En dat. Dat die kennis, zeg maar, continu terugkomt. Dus wij bij Techly proberen we ook de nieuwe generatie bedrijven samen te brengen met de ondernemers die al succesvol zijn geweest. Zodat ze van elkaar kunnen leren. Van hoe doe je dat dan, een investeerder in het buitenland aantrekken? Of hier, hoe plan je voor internationalisering? Hoe bouw je je organisatie op, zodat die schaalbaar is? Zodat die kennis gewoon continu wordt verrijkt.
Ja, en dat is ook de lering misschien die we moeten trekken. Want bedrijven moeten gewoon wat teruggeven aan de maatschappij, ook aan de samenleving, om ook te zorgen dat die tweedeling waar we eerder over spraken, dat die niet nog verder verdiept.
Ja, en als je het hebt over een droom, of waar ik dan denk ik, ook wat hier in Amsterdam gebeurt met Tech Connected in Rotterdam. Hoe zorgen we dat een veel grotere groep van onze maatschappij actief deel kan nemen in die techontwikkeling. En dat die en de techwereld zelf heeft dat ook nodig. Zodat we zorgen dat die diverser wordt. Dat er veel meer talent, zeg maar, zijn weg weet te vinden. En dat we die tweedeling verkleinen of proberen te voorkomen. En aan de andere kant dus veel meer kansen creëren. En ook de techsector veel sterker maken. Want ik denk dat als onze Nederlandse techsector niet divers wordt, of diverser wordt, is het ook veel moeilijker om het talent van buiten aan te trekken. Want die gedijen gewoon veel beter in een meer open, diverse cultuur. Dus het gaat over diversiteit en inclusiviteit. En dat is dus een uitdaging. En als ik een droom heb, dan denk ik dan, nou, wat we de meest inclusieve en diverse techsector zouden hebben van Europa, dan ben ik blij.
Mooi, mooi slotakkoord. Dank dat je mijn gast wilde zijn, Constantijn van Oranje. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf zeker de hele dag live. Straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. En ik wens iedereen intussen een hele mooie dag.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.